En ze hebben de schriftlezing nog eens op melodie overgedaan, want het is precies hetzelfde wat geschreven staat in Jesaja 9 en wat in dit lied op rijm gezet is. Het is, zoals bekend, een schriftgedeelte wat gebruikelijk gelezen wordt rond kerstfeest, omdat met name in vers 5 gezegd wordt, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dat is onmiskenbaar een verwijzing naar de gebeurtenissen die wij rond kerstfeest gedenken. Daar komt nog bij dat het natuurlijk staat in samenhang met de voorgaande twee hoofdstukken. Met name ook in samenhang met hoofdstuk 7, waar die bekende uitspraak staat in vers 14. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. En hoewel de naam van het kind in Bethlehem niet genoemd werd Immanuel, weten wij toch dat het wel degelijk daarop van toepassing is. Want Immanuel betekent immers God met ons, of met ons is God. En dat is precies waar het om gaat. Dus de enige reden waarom wij deze gebeurtenissen gedenken. Omdat het een belangrijke gebeurtenis is. Niet zozeer dat het in de Bijbel zo uitgebreid vermeld wordt, want dat kunnen we niet zeggen. Maar wel omdat het van uitzonderlijk groot belang is, omdat het toch de basis is voor het verzoeningswerk wat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. Wij staan daar misschien niet alle dagen bij stil, maar toch speelt het een belangrijke rol in de schrift. En zo ook hier. Het eigenaardige is dat wij natuurlijk waarschijnlijk allemaal wel vrij goed weten dat de Heer Jezus nou eenmaal niet geboren werd op 25 december. Officieel weten wij trouwens niet wanneer het was, maar we weten wel dat het in ieder geval niet op 25 december was. Want december had men toen nog niet uitgevonden. Dus dat kon natuurlijk ook nog niet. Hè? En het jaar nul bestond ook nog niet, dus dat was het ook niet. Zodat de datum die wij hebben voor kerstfeest, het Christusfeest betekent het feitelijk, die is een nogal willekeurig gevonden datum. En wij weten waarschijnlijk ook wel dat de datum vrij nauwkeurig overeenkomt met het begin van de winter. Het wintersolstitium of zoiets. Maar Latijn is ook niet meer wat geweest is trouwens. Maar hoe dan ook, het heeft te maken met de kortste dag, de donkerste dagen van het jaar. Wij spreken ook over de donkere dagen voor kerstfeest. Dat klopt, want de donkerste dag is officieel de 21ste december. Dat is de kortste dag. En wij voelen dan ons geroepen om een feest te vieren. Dat heeft men zo over de hele wereld. En wij vieren dan kerstfeest, het Christusfeest, omdat wij christenen zijn. Hopelijk weten we ook waarom we dat zijn, maar daar heb ik het even niet over. Maar in ieder geval is dat een christelijk feest. Men zegt dat het oorspronkelijk een heidensfeest was, het zogenaamde midwinterfeest. Dat zal ook wel. En de Joden zijn natuurlijk blij dat zij ooit de tempel opnieuw hebben kunnen inwijden rond deze datum ongeveer. Zodat zij het Chanukka-feest kunnen vieren op de 25e van hun 9e maand. Dat komt dan aardig overeen, maar die feesten zijn toch eigenlijk hetzelfde. Bovendien, laat ik u dan erbij vertellen dat wij ook in christelijke kringen heel goed weten dat kerstfeest van alles te maken heeft met de komst van het licht. En zo is het ook. Want vanaf de 21ste van deze maand worden de dagen weer langer. U hebt dat misschien nog niet gemerkt, maar het is wel zo. Gemiddeld. En daar gaat het om. De zon die komt elke dag weer hoger aan de hemel te staan. Ja, of in de staat zien we niet alle dagen, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar de dagen worden langer. Het licht verschijnt weer vanuit deze duisternis. En het merkwaardig is dat hoewel sommige christenen zeggen dat kerstfeest eigenlijk een heidensfeest is en daarom niet gevierd zou mogen worden, dat toch de Bijbel spreekt over de geboorte van de Heer Jezus in verband met de komst van het licht. Dus hoe je dat nou keert of vent, de datum is zo vreemd nog niet. En als ik u er dan nog even wat mag bijvertellen, dat vertel ik ergens anders nooit, maar dat kan ik hier wel doen, denk ik. Als je het helemaal netjes uitrekent, dan is het zo dat voor zover ik weet, de Heer geboren werd zo ongeveer rond, in de nacht van 5 op 6 oktober. Dat komt omdat dat overeenkwam in het bewuste jaar met de 15e Tisri. Dat was de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En ik houd het erop dat in die nacht de Heer Jezus geboren werd. De eerste dag van het Loofhuttenfeest dus. En dat viel dan op 5, 6 oktober zo'n beetje. En als u dat netjes uitrekent en u rekent 9 maanden terug, en de meeste van u zijn dat gewend om dat prompt te doen, dan komt u netjes uit rond 25 december. Zo zit dat. Dus alles bij elkaar lijkt dat toch nog niet zo'n erg vreemde datum. Al is het achteraf teruggeredeneerd. Maar hoe dat ook zij, de Bijbel spreekt over de geboorte van de Heer Jezus wel degelijk als het komen van het licht. Het mag dan het allereerste begin zijn. Het mag dan dwaasheid lijken. Een feest te vieren van licht in de donkerste dagen van het jaar. Maar daar gaat het juist om. Wij weten dat vanaf nu die dagen langer worden en dat het lichter wordt. Dat neemt niet weg dat we blijven leven in een wereld van duisternis. Ook al wordt het hoog zomer. Het blijft donker. In letterlijke zin is dat ongetwijfeld ook zo. Want zo licht wordt het hier ook niet. En bovendien, in overdrachtelijke zin is het zeker waar, want deze wereld blijft een duistere wereld. Een wereld waarin eens het licht der wereld kwam, maar waaruit ook het licht der wereld weer verdween, volgens Johannes 1 en Johannes 12, achtereenvolgens. Ik noem maar even een paar teksten, hè. Maar het gaat erom dat hier in de Bijbel wel degelijk de komst van het licht verklaard wordt. Want er wordt gezegd, want een kind is ons geboren. Kijk, in Jesaja 9 vers 1 staat, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dan is de vraag, hoezo dat? En dan is het antwoord in vers 5, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En het moet duidelijk zijn dat dat licht, dat beloofde licht uit 9 vers 1, niet anders is dan de verschijning van de Messias, de verschijning van de Christus. Laat ik er dan meteen bij zeggen dat het daarbij werkelijk niet alleen gaat om zijn geboorte in Bethlehem, maar dat in vers 5 in één adem gesproken wordt over kerstfeest en Pasen. Eenvoudig omdat het in elkaars verlengde ligt. Wij staan daar niet bij stil, maar er staat, een kind is ons geboren. Zo komen kinderen meestal, die worden geboren, dat is heel gewoon. Een kind is ons geboren. Maar van de zoon staat, die is ons gegeven, en dan zal ik de eerste zijn om toe te geven dat het hier gaat om een parallelisme en om dezelfde gedachte, maar ik zal toch moeten erop wijzen dat er ook een verschil is, want daarna wordt over de zoon gesproken en wordt gezegd, de heerschappij is op zijn schouder, want de heerschappij is niet op de schouder van een kind in een kribbe. Dat is nooit zo, dat kan natuurlijk niet. Een kind draagt geen heerschappij. Maar het gaat hier dan ook al niet meer over het kind, maar het gaat over een kind wat vervolgens tot zoon werd gesteld. Want het kind werd geboren, maar daarna werd het een zoon, het werd tot zoon gesteld. En zegt, dat staat er ook niet. Nee, wat er staat is dat die inmiddels gestelde zoon ook inderdaad aan ons gegeven werd. En niet alleen aan ons uiteraard. Een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Het is die zoon, die erfgenaam, op wie de heerschappij gelegd is en op wie deze namen vervolgens van toepassing zijn. U dient daarbij wel te begrijpen dat daarbij dus feitelijk over Pasen gesproken wordt. Over de opstanding van Christus, de opstanding van hem die eens geboren werd uiteraard, maar die leed en stierf en die daarna uit de dood opstond en als de opgewekte werd hem deze heerschappij gegeven. Het eigenaardige is ook, dat u moet het maar eens zelf nazoeken, maar als wij lezen de gebeurtenissen in, zoals die vermeld staan in Lucas 2, dat die gebeurtenissen zonder meer spreken over de opstanding van Christus en al wat er verder volgt. U zult zeggen, maar ik heb zelf gezien dat het gaat om de geboorte van de Heer in Bethlehem. Ze legden hem in een kribbe, ze wikkelden hem in doeken enzovoort. En dan zeg ik, jawel, maar ik heb er eerder al bij eerdere gelegenheden alles bij stilgestaan. Dat al deze dingen die daar vermeld worden, regelrechte beelden zijn van de opstanding van Christus en van de verheerlijking van Christus. Want die geboorte van de Heer Jezus is in feite ook een uitbeelding van zijn wedergeboorte. Dat is heel normaal, want het is in feite helemaal in deze oude schepping zo. De geboorte in het algemeen, de geboorte van de mens, is een uitbeelding van de wedergeboorte. En ook de details in verband met de geboorte of de verwekking zelfs van de mens zijn details of zijn uitbeeldingen van details in verband met de wedergeboorte van de mens. Zijn uitbeelding van geestelijke dingen. Wel, als dat voor de schepping, voor de mens als zodanig zo is, dan is dat zeker ook het geval in verband met de geboorte van de Heer Jezus. Lijkt me een duidelijke zaak en ik heb u dat in het verleden al wel vaker voorgehouden. Daarom is het ook wat moeilijk om in de Bijbel schriftplaatsen te vinden die uitsluitend spreken over de geboorte van onze Heer. Dat komt eigenlijk niet voor, omdat de geboorte van de Heer in één adem genoemd wordt met zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen met zijn opstanding uit de dood, want daar ging het om. Beide zijn noodzakelijk, uiteraard, maar ze worden dan ook in één adem genoemd. En als dan ook de engelen zingen, of wat er voor door moest gaan, want daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar als de engelen zingen in Lucas 2, dan gaat het wel degelijk over eer die gegeven wordt aan God. In de hemel. En wie denkt u dat dat is? Ik heb vroeger wel eens gedacht, heb ik echt wel eens gedacht, denk, wat een ontoepasselijk lied zingen die lui daar. Hm? Toch? Dat mag je nooit hardop zeggen natuurlijk, maar ik dacht dat dan wel eens, hè. Heel zachtjes, hè. Wat ontoepasselijk is dat lied. Ere zij God en vrede op aarde enzovoorts. Wat heeft dat dan met kerstfeest te maken? En we vragen het ons na 1901 nog af, hè. Mag God de eer geven? Nou ja, wie doet dat? En waarom dan? Hè? En van vrede op aarde hebben we nog niet zoveel gemerkt. Dus wat dat heeft bijgedragen tot de vrede, de geboorte van dat kind in Bethlehem, dat kunnen we ons tot vandaag de dag nog steeds afvragen. Ja, we halen die termen aan omdat die engelen dat deden. Maar wat dat te maken had met het kind, wel, er is maar één verklaring voor. Het sprak op voorhand over de toekomst van dat kind. Bij de geboorte van het kind van Bethlehem werd gesproken over waartoe hij geboren wordt en wat zijn eindbestemming zou zijn. Dat is een heel normale zaak. Over onszelf vragen wij ons af, waartoe zijn wij hier? Nou ja, sommigen vragen zich dat niet af, of sommigen vragen zich dat niet meer af. Maar goed, maar dat is een heel zinnige vraag. Waarom zijn we hier eigenlijk? Wel, waarom werd dat kind in Bethlehem geboren? Wel, om God eer te geven en om vrede te brengen op deze wereld van strijd. Dat is wat er dan ook gezongen wordt, als het prompt gezegd wordt. En dat is waar het hier trouwens ook over gaat, want hier in Jesaja 9 staat, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En nog een keer staat er hetzelfde, degene die wonen in het land van de schaduw des doods, dat is dus die duisternis, staat er expres bij, dat die duisternis niet al te letterlijk gezien moet worden, maar dat die duisternis moet worden gezien als een beeld van de schaduw. De duisternis dus van de dood. En duisternis is dus gewoon de dood. Wel, een volk dat in duisternis wandelt en dus in de macht is van de dood en van het verderf, over dat volk zou een licht schijnen. Wat kan dat licht dan zijn? Wat is dat licht dan? Dus duisternis nou dood is, waarover spreekt dan het licht? Maar over leven uiteraard. Dat zijn precies de woorden die ik u nou vanmiddag niet gelezen heb, maar die ik vanmorgen wel gelezen heb naast Jesaja 9. Het zijn de woorden namelijk uit Johannes 1. In het begin was God, was het woord, en het woord was het licht, en het woord was het leven. En dat is hier ook zo, want een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, welk licht is dat dan? Nou, dat staat in vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het gaat daar uiteraard om nieuw leven in de eerste plaats. En bovendien gaat het uiteraard om een nieuwe schepping. Om de erfgenaam van de nieuwe schepping, de zoon namelijk de erfgenaam. Waarna gesproken wordt over een heerschappij die hij zou ontvangen, die geen einde zou nemen. Zou geen einde zijn aan deze heerschappij. Kortom, er wordt uiteindelijk gesproken over een nieuwe schepping. Dat is de diepere betekenis ervan uiteraard. En ziet u, de schrift verklaart zich hier zelf. Het mag dan zo zijn dat maar op enkele plaatsen over deze dingen gesproken wordt. Dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat het uitdrukkelijk verklaard wordt. Je kunt je alleen afvragen, wat is dat volk? En dan wel, dus een vraag naar de bekende weg. In de eerste plaats is dat volk uiteraard Israël. Omdat aan hun de beloften gedaan werden, staat het Nieuwe Testament. Hunner zijn de beloften. En uit hen is, voor zoveel het vlees aangaat, ook de Christus, staat er in Romeinen 9. Wel, zo is het ook. Het is dat volk wat in duisternis wandelde. Ik weet niet of je dat nog zeggen mag, want misschien is dat discriminatie tegenwoordig. Hè? Maar laat ik het dan zo zeggen. Ook dat volk wandelde in duisternis, net als al de andere volkeren. En daar is geen woord discriminatie aan, integendeel. Ik zei dat dit volk zich in niets onderscheidde van de andere, de volkeren der wereld. Namelijk, het wandelde in duisternis. Het was onderworpen aan de macht van de dood. En het was dat volk, net zo goed als de andere volkeren, wat licht nodig had. U weet ook dat het zo gegaan is. Als u Johannes 1 ernaast zou leggen, dan zou u daar lezen over dat licht dat kwam in de wereld. En dan staat er ook, kunt u ook lezen over het woord, oftewel het licht, want dat is hetzelfde, is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En het sprak ook af en toe, dat woord of dat licht. En het zei dan ook, ik ben het licht der wereld. Of het zei, ik ben het brood des levens, of het woord des levens, zo u wilt. Maar daarvan staat ook, hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt was, heeft de wereld hem niet gekend. Ik veranderde alleen de voegwoorden even, maar zo staat het er. En er staat, en hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En er was een volk, er was zelfs een wereld in duisternis en toen kwam daar het licht. En wat zei het volk toen? Zal ik eens even het kerkelijk jaar door elkaar gooien, hè? Hebben we nu vreugde der wetten? Komt nu vreugde der wetten? Wat zei het volk toen? Die zei tegen Mozes, doe toch een deksel over je gelaat, want we houden niet van dat licht, dat kunnen we niet zien. En Polaroid hadden ze toen nog niet uitgevonden. Dus Mozes moest een bedekking over zijn gelaat doen. En Paulus zegt erover, dat deksel is er nog. Wanneer men de wet leest. Dan leest men notabene, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En men verkiest de duisternis. Dat is wat in het Johannes-evangelie met name klagelijk naar voren wordt gebracht. Dat de wereld was in duisternis en toen kwam het licht in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Men verkoos de duisternis. Staat erbij waarom, uiteraard. Want hun werken waren boos. En ze waren bang dat die werken door het licht openbaar gemaakt zouden worden. Het waren werken die het daglicht niet konden verdragen, heet zoiets in gewoon Nederlands. Nou, zo is het nog. Het is nog steeds eigenlijk de situatie. Wie is dit volk? Wel, het aardig is, we hebben er straks daarover gezongen. En in het lied wordt dan ook uitdrukkelijk gesproken de ene kant over dat het licht kwam voor de volkeren. En aan de andere kant wordt ook gezegd dat licht ook inderdaad voor onszelf persoonlijk bestemd is. Want of de volkeren hem verworpen hebben is één ding. Of Israël, de zijnen hem verworpen hebben is tweede. Maar het derde punt, ook uit het Johannes-evangelie, Johannes 1, is dat er staat, de wereld hem niet gekend heeft, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar er staat wel degelijk, maar zoveel hem aangenomen hebben, en die uitspraak legt de verantwoordelijkheid bij ieder van ons, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk zoveel die in zijn naam geloven. Het is bijna belachelijk, maar het wordt daar weer uitgelegd. Want hem aannemen wil gewoon zeggen dat men in hem gelooft. Hij die het licht en het woord is, hij moet aangenomen worden. We moeten de ogen voor geopend hebben of we moeten de oren voor geopend hebben, maar in de praktijk maakt dat geen verschil. Men moet komen tot aanvaarding van het licht. Dat licht komt in de wereld is één ding. Maar het andere ding is of men van het licht gebruik weet te maken. Of men er belang bij heeft. Kijk, als dus psalm 19, of 119 is het geloof ik, ja, psalm 119 dat zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. U weet, het is het langste psalm van alle psalmen en het spreekt over de wet en over de vreugde over de wet, inderdaad. Maar het eigenaardige is dat niet alleen maar gezegd wordt, uw woord is een licht of uw woord is een lamp, maar er wordt wel degelijk gezegd, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Men wordt verondersteld namelijk een weg te gaan. Men komt ergens vandaan en is op weg ergens naartoe. Daar heeft men dat licht bij nodig. Zie? En de bedoeling van dat licht is dat het ons laat zien de weg die wij gaan zouden. En dat legt een verantwoordelijkheid bij ons. Want een lantaarnpaal is leuk, maar als je er geen gebruik van maakt, als je er niet langs hoeft, zal ik maar zeggen, als je geen gebruik maakt van de straatverlichting, ja, daar heb je er niks aan. Dan kom je ook nergens. Het gaat ook niet om het licht als zodanig. Het gaat erom dat men zou komen naar de bestemming die bepaald is. Straatlantaarns heb je niks als ze staan midden in het land, zal ik maar zeggen. Want daar hoef je niet langs. Daar kun je ook meestal niet langs. Zie, het gaat erom dus dat een weg afgemaakt wordt. Een weg die men dan ook inderdaad zal gaan. De Heer Jezus zei dan ook, wandelt in het licht zolang het licht bij u niet is. En kom tot het licht. Zie, ook in de Johannesbrieven wordt dat weer aangehaald. 1 Johannes 1. Dat men niet zou zijn in het licht, dat men zou wandelen in het licht. En er gebruik van zou maken en de weg daardoor zou laten bepalen. En dat licht wat kwam in de wereld bepaalde inderdaad een weg. Markeerde dus een weg, liet ons een weg zien. Dat is heel eenvoudig, want dat licht was dat kind wat geboren werd en vervolgens die zoon die gegeven werd. En de weg die door dat licht werd aangetoond of werd vertoond, wel dat die weg is precies de weg die dat licht zelf ging. U hebt er misschien nooit bij stilgestaan, maar er waren eens een paar wijzen, die kwamen van heel ver weg, want die zijn er niet zoveel, weet je wel. Maar die kwamen uit het oosten dus. Later hebben we ze tot koningen gemaakt. Dat is ook wel aardig natuurlijk, hè? Want zo is het ook hoor. Wijzen die dragen uiteindelijk een kroon, zo is het echt. Maar goed, deze wijzen waren zo verstandig om niet te vragen wat voor een ster of wat voor een hemellichaam dat eigenlijk precies was. En of het een komeet was, of een nova, of een meteoor, of wat heb je nog meer? Een UFO heb je ook nog, ja. Dat was het ook eigenlijk, maar daar gaat het nou niet over, hè? Dat zal ik een andere keer uitleggen. Maar die vroegen ze dat niet af, die gingen gewoon het licht achterna. Die lieten zich de weg wijzen door het licht. Nou, dat is wat er gebeuren zou moeten. En als het Oude Testament zegt, er zal een ster voortkomen uit Jacob, dan is het niet een ding om alleen maar naar te kijken, maar is er een ster om te volgen. En hoe dat ook is en waar dat ook is, doet verder niks te zaken. Maar één ding weet ik, als men wijs is, volgt men de ster, volgt men het licht. En dan komt men terecht bij de Heer. In het broodhuis zeggen wij dan, hè? Kortom, dan kom je bij het brood des levens enzovoort terecht. In Bethlehem, daar heb ik het dus over, hè? Het huis van het brood, dan kom je daar vanzelf terecht. Maar je moet wel begrijpen dat de ster van Bethlehem, men vraagt ernaar, wat was dat eigenlijk voor een ding? En rond deze tijd van het jaar weten ze de kranten niet te vullen omdat er te weinig nieuws is. Dus ze krijgen artikelen in de krant over dat men nou eindelijk heeft uitgevonden wat de ster van Bethlehem is. Ik ben al 42 en al die jaren, stond, elk jaar stond in de krant dat men nu weet. En ze weten het dus nog niet, want ik weet wat het is. Wij weten wat het is. Geen astronomisch antwoord uiteraard. Maar wij weten wat het is. Het is Christus. De ster uit Jacob. De bode, de engel, de ster of hoe die maar heten mag. De blinkende morgenster of hoe je zo'n ding ook maar noemt. Dat doet verder niks ter zake. Maar hij is degene die verscheen en hij is degene die ons leidt. Kun je dat wat duidelijker laten zien? Want er staat hier dat het gaat om een licht. Maar er staat ook dat het gaat om een kind, oftewel een zoon. Wel, welke weg ging dat kind dan? Wel, dat is dus heel eenvoudig. De weg waaraan hij daar begon, bij zijn geboorte in Bethlehem, was een weg in geloof. Was een weg in afhankelijkheid van het woord van God. Misschien hoef ik het hier niet meer te zeggen, maar het is goed om er af en toe eens bij stil te staan, dat als een kind geboren wordt en in een wieg gelegd wordt, of eventueel in een kribbe, dan is het bij wijze van spreken leeg. En ik bedoel dat in geestelijke zin uiteraard. Het is blanco. Een onbeschreven blad. Het kan niet één en één bij elkaar optellen. Zelfs die meest simpele dingen niet. Er moet van begin af aan alles geleerd worden. Het weet niks. Zie? En dat is niet alleen met ons het geval, maar dat is met de Heer Jezus net zo goed het geval. Die geboren werd als kind, als baby, en die vervolgens opgevoed moest worden, opgroeide, die onderwijs moest ontvangen enzovoorts. En die net als u of ik moest onderwezen worden in het woord wat God gesproken had. Ja, of dacht u dat u de tafels van 1 tot en met 10 kon opzeggen in de wieg? Dat geloof je toch niet? En dat was niet alleen omdat hij niet praten kon nog. Maar ook dat kon hij niet uiteraard. En dat moest daar nog gebeuren. Er staat heel uitdrukkelijk in de Bijbel dat hij ons in alles gelijk geworden is. Dat hij ook desgelijks, als wij, met zwakheid omvangen was. Dat hij ook desgelijks, net als wij, vlees en bloed deelachtig is geworden. Hij is ons in alles gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde. Staat in Hebreeën 2, dus geloof ik weet niet uit het hoofd precies. Maar in ieder geval, het betekent doch uitgenomen ongeloof. Dat wil zeggen, hij heeft, is geworden als wij, als een mens. Met die belangrijke toevoeging, dat hij geleefd heeft, niet in zonde, maar in geloof. Niet in ongeloof dus, maar in geloof. In afhankelijkheid van wat God in zijn woord gesproken had. Ik wijs er u nog maar eens op, dat als de Heer verzocht werd door de Satan, of door een van zijn dienaren, zal ik dan maar zeggen, dat waren soms schriftgeleerden, dan antwoordde de Heer niet en zei gewoon, ik zeg u zus en zo. Maar hij zei, wat staat er in het woord? Wat staat er in de wet? Hoe leest gij? Of hij zei gewoon, er staat geschreven. Hoe wist hij dat? Op de enige manier, zoals u en ik dat ook weten, door het geleerd te hebben uit de schriften uiteraard. En hij sprak op dezelfde wijze als dat u en ik zouden kunnen spreken. Uw woord zei te alle tijden met zout besprengd staan. Dat betekent dat we te alle tijden het woord van God zouden hanteren, ook als wij spreken. Dat we de woorden van God zouden citeren. Want dat is wat de Heer Jezus deed. En mijn punt is gewoon dat we te maken hebben met iemand die ons in alles gelijk werd. En die net als wij moest onderwezen worden in van alles. En met name in de eerste plaats in de schriften. En die van wie net als wij verwacht werd dat hij zou leven in geloof. En dat hij zijn toekomstverwachtingen, zijn levenswandel afhankelijk zou stellen van het woord wat God gesproken had. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat is niet een theorie, maar dat staat er ook ronduit. Daar staat over de Heer Jezus dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En als resultaat daarvan gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar gaat het om. En ik weet niet of je nu meteen beseft wat ik nu sta te vertellen, maar ik sta nou te vertellen dat een mens, als u en ik, dat een mens zoals wij zijn, gezeten is nu op dit moment aan de rechterhand Gods. En de consequentie daarvan lijkt me duidelijk genoeg. Want dat betekent dat er voor ons als mens net zoveel hoop is. Wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft in zijn dienst als mens en in zijn vernedering en dwars door de dood heen, is inderdaad dat een mens is ingegaan tot God. Niet alleen genaderd is tot God, maar daar ook nog steeds is en leeft. En gezeten is aan de rechterhand Gods. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar let u wel, het is de mens Jezus Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Waardoor? U zegt, omdat hij niet gezondigd heeft. In de zin van, hij heeft de wet niet overtreden. Nou, als dat zo is, geeft dat ons geen hoop. Het is natuurlijk wel een historisch feit. Dat kan wel zijn. Maar het geeft ons geen hoop, want wij kunnen dat zo niet. Wij zijn wel degelijk zondaren. Wij waren het al voordat we hier binnenkwamen, dus is nou toch niks meer aan te doen, bedoel ik waar. We zitten nou eenmaal mee en daar kunnen we dus niet meer vanaf. Dat geeft ons geen enkele hoop. De mensen die troosten zich met de gedachte dat je maar probeert de wet te volbrengen, dat je dan misschien nog eens een keer in de hemel komt. Ja, maar zo ligt het niet. Zie? En dat is ook niet wat ons wordt voorgehouden. Wat ons in de schrift wordt voorgehouden, is dat Jezus van Nazareth zich afhankelijk heeft gesteld van het woord. Hij heeft het geloofd en heeft eruit geleefd. Hij heeft dan een toekomstverwachting uitgeput en is afhankelijk daarvan de weg gegaan die hem voorgesteld was. En daarom zit hij aan de rechterhand Gods. Zie? Uit geloof dus. En daar gaat het maar om. Want de Heer Jezus werd door geloof uit de uiterste vernedering, uit de dood dus, verhoogd en gesteld op de hoogste positie die er is. Hij werd uitermate verhoogd. Op grond waarvan? Op grond van geloof. Want dat is het verhaal. Wel, en dat betekent dat daarmee een precedent geschapen is, heet zoiets. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dat een schepping heet. Hè? Een precedent is geschapen, heet zoiets. Maar langzamerhand begin ik het een beetje van te begrijpen, want dat precedent, die voorganger, want zoiets betekent dat, hè, die geschapen is, dat is inderdaad onze Heer. Het is nu eenmaal gebeurd dat de mens is ingegaan in de hemel zelf. Dat betekent dat daarmee de weg voor de mens in het algemeen tot God geopend is. Als iemand mij vraagt, zou je denken dat een mens tot God kan naderen? Zeg ik, ja zeker, dat is bewezen, want ik ken een mens, die is tot God genaderd en zit aan de rechterhand Gods. Dus dat kan. De volgende vraag is dan, op welke grond? En de antwoord is, op grond van geloof. Maar dat is wat de schrift ons voorhoudt. En het verhaal wat ik u nu vertel, dat berust dus feitelijk inderdaad op de geboorte van de Heer Jezus. Als mens. Begrijpt u me goed, we hebben het niet over een openbaring van de Godheid, zoals hij zich openbaarde aan Abraham bijvoorbeeld in het verleden, of aan een van de andere gelovigen uit het Oude Testament, waar de Heer als het ware verscheen incognito, in een soort van menselijke gedaante. Nee, het gaat erom dat hij inderdaad volledig mens werd, en dat hij geboren werd uit de vrouw, net als wij allemaal dus, want daar gaat het maar om, hè. Het gaat om de gelijkheid daarvan. En dat hij geboren werd en dus inderdaad mens is. Sommige mensen beginnen meteen met percenten te rekenen. Die zitten in de handel, in het dagelijks leven, denk ik altijd. Maar goed, beginnen meteen in percenten te zeggen, hij is half mens en half God. Dat is natuurlijk niet waar. Hij is niks half, hij is alles heel. Dat is geen kwestie van procenten. Net zo goed als dat u meerdere grote ouders hebt. En u stamt er niet voor de helft vanaf, u stamt er helemaal vanaf. Dat is gewoon een misrekening altijd, hè. Men stamt er helemaal vanaf. En zoals met de Heer Jezus kan dan waar zijn dat hij God is. En dat is natuurlijk waar. Daar hebben we het ook vaak genoeg over. Maar bij deze gelegenheid spreken we er uitdrukkelijk over dat hij mens is. vanwege zijn geboorte uit de vrouw. Is een volkomen mens. Je had een lichaam van vlees en bloed. In gelijkheid van zonder vlees staat er zelfs. Dat zijn heel sterke termen. En hij is als gelovige de weg gegaan die God hem voorgesteld had. En hij is gezeten in de rechterhand Gods. Zo, wij aanschouwen nu de uitkomst van zijn wandeling. Er staat in de Bijbel, hè, dat je de uitkomst van de wandeling van je voorganger moet je in de gaten houden, hè, moet je aanschouwen. Dat doen wij ook, en onze voorganger is in de eerste plaats de Heer zelf. En de uitkomst van zijn wandeling is dat hij gezeten is, dat hij rust aan de rechterhand Gods. Nou, daar gaat het om. En het enige wat daarna van ons verwacht wordt, is dat wij dit lichtende voorbeeld, ik heb het over een ster dus, dat we dit lichtende voorbeeld volgen. Als wij wijs zijn, volgen we deze ster namelijk. En ik heb het over de Heer zelf. En waar komen we dan terecht? Wel, waar hij is, uiteraard. Daar komen we terecht in de hemel zelf. Dat is de gedachte die ons wordt voorgehouden. Er wordt weliswaar niet bij gezegd waar dat dan precies is. Wij weten uit de Nieuwtestamentische brieven dat die bestemming voor ons uit deze bedeling inderdaad ligt in de hemel. De andere kant is het zo, de aardse toekomst van Israël en de volkeren straks in de toekomst. Er staat namelijk dat het volk niet alleen licht zou ontvangen, maar er staat ook in vers 2 als gevolg daarvan, gij hebt dit volk vermenigvuldigd en gij hebt de blijdschap groot gemaakt, het woordje niet, zult u moeten doorstrepen. Het zou schuin gedrukt moeten zijn, maar dat is niet gebeurd. Maar er staat, gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt, zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Het gaat erom dat hier een profetie gegeven wordt over de komst van de Messias, waarbij gesproken wordt over de vermenigvuldiging van Israël. Het is een groot volk geworden. Het is blij geworden. De blijdschap is groot geworden. En er staat bovendien dat die blijdschap een blijdschap zal zijn voor het aangezicht van, en dus in de aanwezigheid van, God. En waarom die blijdschap? Wel, vanwege de oogst of vanwege de buit die men heeft. Maar het zal duidelijk zijn dat de oogst is de opbrengst van de landbouw, het bouwen van het land. En de buit is de opbrengst van de strijd. En in de praktijk is het verschil niet al te groot. Want men kan het leven beschouwen als een strijd om de aarde te bewerken, daar komt het toch altijd op neer, om die te bebouwen enzovoort, zoals van Adam gezegd werd na de zondeval. Maar je kunt ook het leven beschouwen als een strijdtoneel. Was het niet vader Katz die daar een variatie op had? Maar goed, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Cultuur behandelen we een andere keer weer, hè. Maar in ieder geval, men kan het leven beschouwen als een strijd, maar het brengt resultaat voort. En wanneer het resultaat er is, dan zal het blijdschap zijn, maar het moet duidelijk zijn dat dat resultaat tot stand komt, inderdaad, via het werk van Christus. Via het licht wat gekomen is. Want het licht moet komen, ook vanuit de winter gezien, want anders krijg je nooit een oogst. Hè? Dat is ongeveer de gedachte die hier ook achter zit. Nou, hoe dat ook zij, wat u in deze woorden ziet, is eigenlijk een profetie niet alleen maar over de geboorte van de Heer Jezus, want dat op zich levert zoveel niet op. Maar het is een profetie over de komst in het algemeen van de Messias. Dat begint met zijn geboorte. Het gaat verder met zijn opstanding uit de dood. En het gaat nog verder met zijn wederkomst. Want juist in zijn wederkomst en in zijn komst in heerlijkheid zal die oogst daar zijn. En dan zal de buit uitgedeeld worden. Dan blijkt ook dat de last die het volk droeg van hen zal worden afgenomen. Het staat er in verschillende woordingen. Er staat in vers 3 het juk van hun last. Dus het juk wat men draagt, hè. Het juk van hun last en de stok hun schouders. Maar dat is hetzelfde, want een juk kan beschreven worden als een stok die men over de schouders draagt, hè. De stok hun schouders. En de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken. En het zal in ieder geval in het licht van het Nieuwe Testament duidelijk zijn dat hier in de eerste plaats gesproken wordt over de wet. Waarvan in Handelingen 15 gezegd wordt dat het een juk is wat men niet heeft kunnen dragen. Peter zegt, wij nog onze vaders hebben dat juk kunnen dragen. Maar hier staat dat dat juk van die schouders zal afgenomen worden. Het zal verbroken worden. Het spreekt over het einde van de wet, het einde van het oude verbond. En daarom spreekt het vanzelfsprekend over het aanbreken van het nieuwe verbond. Het wordt wel ingewikkeld. De volgende vraag is dan altijd, maar wanneer breekt dan het nieuwe verbond aan? En dan is het, er zijn twee antwoorden op, er moet allebei aan voldaan worden. Het ene is, het nieuwe verbond breekt aan als de Messias komt, maar dat is niet alles. Het tweede is namelijk, Nieuw gebond breekt aan als de Messias komt en men in hem gelooft. Men moet in hem geloven namelijk. Hij zal komen en men moet in hem geloven. Het punt is dat hij in het verleden gekomen is, maar men geloofde niet. Althans, de wereld niet en de zijnen niet. Vandaar dat ze niet onder het nieuwe verbond leven. Terwijl aan de andere kant wij die in hem geloven wel degelijk leven onder het nieuwe verbond. Waarna volgt dat pas in de toekomst en dus ook pas in de wederkomst van Christus het nieuwe verbond ook zal toegepast worden op de volkeren en Israël die indien niet goedschiks dan toch kwaadschiks tot bekering gebracht zullen worden. Het gebeurde beide wijzen trouwens, maar ik spreek over de dagen van de verdrukking waarin uiteraard ook het evangelie gepredikt wordt. Zodat kwade en goede dingen daar hand in hand gaan om de volkeren en Israël tot bekering tot de Heer te brengen. Opdat God zijn beloften zou kunnen vervullen. Maar hoe het ook zij, in het algemeen is het volkomen juist om te zeggen dat de oogst, de buit, oftewel gewoon het nieuwe verbond, aanbreekt wanneer de Messias komt. En dat is niet erg aan een tijdstip gebonden, hoewel er een tijdstip mee genoemd zou moeten worden. Maar het is bovendien gebonden aan de voorwaarden van geloof. Daar gaat het maar om. Vandaar dat het hier in het midden gelaten wordt, of het gaat om de eerste of de wederkomst van Christus, dat doet verder niks ter zake. Niet in deze profetie althans. Het gaat om het algemene principe dat het licht en dus de redding, de oogst en het nieuwe verbond zal komen bij de verschijning van de Messias, zoals het dan staat in vers 5. Er staat trouwens dat het zal gebeuren gelijk ten dagen der Midianieten. Dat is vers 3. Het juk van hun last en de stok in hun schouder, de staf, degene die hen dreef. Slavendrijver dus, zou verbroken worden, gelijk ten dagen der Midianieten. Ik zal er niet op ingaan, maar ik kan wel even zeggen wanneer het was. De dagen van de Midianieten waren de dagen van Gideon en de Midianieten werden verslagen door een vreemde vertoning, maar wel door het verschijnen van het licht in elk geval. Want het gaat daar inderdaad om de fakkel. Houd zelf de fakkel bij, stond er hier in het lied wat wij gezongen hebben. En inderdaad, het ging in de dagen van de Midianieten om de fakkel die tevoorschijn kwam nadat de kruiken gebroken waren. Weet u nog? Dat was voor uw tijd, maar u kunt het nog weten in ieder geval. En u ziet dan dat daar bij het verslaan van de Midianieten wel degelijk sprake is van beelden van dood en opstanding. Het verbreken van de kruik is immers een beeld van de dood en het verschijnen van de fakkel is een beeld van de opstanding. Dus we hadden deze schriftplaatsen net zo goed kunnen bespreken bij het paasfeest. Het wegdoen van de oude mens of de oude schepping en het openbaar worden van het nieuwe. Maar ook bij de geboorte van de Heer Jezus zien we daar de beelden van, namelijk het openbaar worden van het nieuwe leven, het openbaar worden van het licht, uitgebeeld in de fakkel. Daarna volgt een moeilijk vers, vers 4. Dus in alle andere vertalingen is het anders vertaald dan hier in de Statenvertaling. Maar er staat ongeveer dat al het wapentuig bij die gelegenheid vernietigd zal worden. U vindt het in deze vertaling niet terug. Maar in het eerste deel van vers 4 wordt gesproken over laarzen. Dat wil zeggen militaire laarzen, militair schoeisel. En daarna wordt er gesproken over militaire klederen die immers met het bloed in het bloed gewenteld werden, die met bloed bevlekt werden, wel al dat spul zou verbrand worden tot voedsel des vuurs. Vers 4, maar nogmaals, ik ga het nou niet letterlijk uitleggen, maar vers 4 spreekt dus over dat alle wapentuig enzovoorts in met het vuur verbrand zou worden. Het is het einde van alle oorlog, er zal vrede komen namelijk, dat is de gedachte. Want, waarom komt de vrede? Wel omdat die vrede vastgekomen is die beschreven wordt vanaf vers 5. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En ik heb al gezegd, dat spreekt over kerst en Pasen in één adem. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het spreekt in één adem over de eerste en de tweede komst van Christus. Maar deze dingen behoren nou eenmaal tot de verborgenheden. En daarom worden de dingen van de dood en opstanding van de Heer Jezus en het werk van Christus in deze bedeling wordt nou eenmaal in het Oude Testament niet uitgebreid beschreven. Hier dus ook niet. En vandaar dat we het samengevat zien in dit parallelisme. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het kind is in één klap zomaar een zoon geworden. Het gaat heel snel hier, omdat de tussenliggende fase wordt overgeslagen. En dan staat er meteen, en de heerschappij is op zijn schouders. En hoe dat is, wel dat weten wij. De heerschappij is op zijn schouders. Hoewel we natuurlijk ook weten dat deze dingen pas vervuld zullen worden in de wederkomst van Christus, is het toch zo dat wij hem kennen aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hem die gezeten is nu al aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Maar van wie we dat nu nog niet zien. Dat wil zeggen, hem is de heerschappij gegeven. Het is op zijn schouder. Alleen wij zien dat nog niet. We leven nog in een verborgen koninkrijk. Maar het gaat om het verband hier, dat aan de ene kant gezegd wordt, het juk wat op de schouders is, slavenjuk dus, zal worden afgenomen en in plaats daarvan wordt gesproken over heerschappij. Het een spreekt over vernedering, het andere spreekt over verhoging. Het is beide iets wat op de schouders gedragen wordt. Men torst het mee, maar het ene is alleen maar tot schande, zal ik dan maar zeggen. Men gaat eronder gebukt en men komt erin om. Men houdt het namelijk niet vol. Men bezwijkt daaronder. Maar dat is wat weggenomen zal worden. En in de plaats daarvan wordt gegeven heerschappij. De heerschappij is op zijn schouder. Waarna enige namen of titels gegeven worden aan dit kind en deze zoon. Men noemt zijn naam wonderlijk. En dat het wonderlijk ging. En dat het een wonder is. Dat lijkt me wel duidelijk. Raad lijkt me ook duidelijk. Omdat in de weg die de Heer Jezus ging, de raad Gods geïllustreerd wordt. De raad Gods, u weet het hopelijk, de raad Gods is nog steeds die weg van dood en opstanding. Uitgebeeld in de doop bijvoorbeeld. En bij die gelegenheid hebben we het wel eens vaker over. Wanneer in me staat dat sommigen de raad Gods tegen zich verwierpen doordat ze zich niet lieten dopen. Omdat de raad Gods juist in de doop geïllustreerd wordt. Maar doop is een beeld van dood en opstanding. Goed, de raad Gods komt dus tot uitdrukking in Christus. Hij is die raad. Hij is bovendien de sterke God. Dat behoeft bijna geen toelichting. En ik vraag, op de NBC vraag ik altijd, en wat is dat dan? Wat is dan sterk? Welke kracht is dat dan? En dan moet men altijd hetzelfde antwoord geven uit Efeze 1. Hè? Dat is de kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet tot zijn rechterhand. Naar de werking der sterkte zijner kracht. Die is dat, hè? Uit Efeze 1. Sterke God. Ja, natuurlijk is God sterk. Maar zijn kracht wordt speciaal genoemd altijd in verband met opstanding uit de dood. God is God en hij maakt de dingen. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Daarvoor is hij God. Maar als hij sterke God genoemd wordt, dan gaat het om de opstanding. Gaat het om nieuw leven uit de dood. Dus sterke God. Let wel, het is een titel van dat kind, deze zoon. Het is de Heer Jezus zelf. Een mens, maar niettemin, heet hij ook sterke God. Bovendien heet hij Vader der Eeuwigheid. Dat is een lastige uitdrukking, want meestal denken wij over hem als over de Zoon. Omdat ons dat hem eenmaal is bijgebracht. Maar niettemin, dat was hier trouwens ook in ditzelfde vers. Maar in hetzelfde vers waarin hij kind en zoon genoemd wordt, wordt hij ook Vader genoemd. Hij is namelijk Vader van de Eeuwigheid. Niet eeuwige Vader. Vader der Eeuwigheid. Dat is een keurige vertaling. Het betekent dat hij degene is die de eeuwigheid tot stand brengt. En die alle beloften die voor eeuwig zijn, die tot stand komen via deze zoon. En daarom Vader der Eeuwigheid. En Vader is immers degene die voortbrengt. Die dingen tot stand brengt. Wel, hij is degene die de eeuwigheid tot stand brengt. Hoezo eeuwigheid? Wel, dat wordt beantwoord. Welke eeuwigheid dan? Wel, dat zegt vers 6. En eigenlijk ook de volgende titel. Want de volgende en laatste titel is die van Vredevorst. En de eeuwigheid die hij tot stand brengt is dat eeuwige koninkrijk op de troon van David. Er staat er meteen, de grootheid, of der grootheid deze heerschappij en des vredes, zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Maar als die zoon eenmaal geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zal dat koninkrijk van die zoon geopenbaard worden. En let wel, dat is niet een duizendjarig rijk of zo. We kennen de term, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat het koninkrijk als zodanig niet beperkt wordt tot 1000 jaar of zo, maar dat het uitdrukkelijk een eeuwig koninkrijk is. Een koninkrijk wat geen einde zou nemen. Daarom is hij ook de Vader der eeuwigheid. De eeuwigheid wordt immers bepaald door het eeuwige koningschap van Christus. En hij brengt dat tot stand en dus is hij Vader der eeuwigheid. Het opmerkelijk is ook dat hij staat dat het koninkrijk zal zijn op de troon van David. Dat kan niet misverstaan worden. Kijk, als bedoeld was de troon van God, dan zou het heus wel gestaan hebben. Hij is immers de zoon van God en hij wordt hier ook zo genoemd. Maar hoewel hij de zoon van God is, zou hij zitten op de troon van David. Staat hier. Dat is van belang, want daardoor hebben we de aansluiting met 2 Samuel 7, waar God aan David nageslacht belooft, zaad belooft, wat voor eeuwig zou op de troon zitten, wat een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, koninkrijk van David namelijk, en waarvan tegelijkertijd gezegd wordt, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Heel eenvoudige waarheid die in de dagen van de Heer Jezus door de schriftgeleerden niet eens meer gekend werd. Want als de Messias de zoon van David is, hoe noemt dan David hem mijn Heer? En ze hadden er geen antwoord op. Heel eenvoudig. Omdat deze Messias niet alleen zoon van David, maar ook inderdaad zoon van God zou zijn. In overeenstemming met 2 Samuel 7 en natuurlijk in overeenstemming met bijvoorbeeld dit schriftgedeelte, Jesaja 9. Wij verwachten dus inderdaad dat deze Jezus van Nazareth ooit letterlijk op deze troon in Jeruzalem zal zitten. Het is bijna absurd om je te realiseren dat er zoveel mensen zijn die bij de geboorte van de Heer Jezus stilstaan, maar christenen dus, maar die niets willen weten van de heerschappij van dezezelfde Jezus van Nazareth op de troon van zijn vader David. Die heel zijn afstamming van David negeren, feitelijk geen enkele betekenis aan hechten, omdat ze niet wensen te geloven dat hij ooit hier op aarde een zichtbare heerschappij zal hebben, zelfs nog in deze oude wereld. Gedurende meer dan 1000 jaren, alvorens de jongste dag daar is. En toch is dat heel essentieel. Dat is het eerste wat aan de orde was. En dat is ook het eerste waarover gesproken werd toen de Heer Jezus geboren werd. Dit was die mens over wie gesproken werd al voordat de eerste mens hier op aarde stond. Ik heb het over Adam uiteraard. Dit was die mens waarvan God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, in de loop der jaren trouwens veel nadrukkelijker. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, de eerste mens die Gods beeld en Gods gelijkenis draagt, was niet Adam. Hij heeft die gelijkenis ook nooit gedragen. De eerste mens die het beeld en gelijkenis Gods draagt, is dit kind, Jezus van Nazareth. Hij was beelddrager Gods. Hij is uitgedrukt het beeld van Gods wezen. Hij is afschijnsel van Gods heerlijkheid, enzovoorts. En daar gaat het om. Staat ook rechtstreeks in verband met deze profetieën, want we lezen hier over het licht wat zou komen, maar het licht blijkt een kind, namelijk een zoon, namelijk een koning te zijn. Maar 2 Korinthe 4 zegt, en God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, of je dat nou gezegd had in Genesis 1 of in Jesaja 9, doet nou verder niks te zaken, maar God die gezegd had dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En dat laatste zou niks bijzonders zijn als u en ik beelddragers Gods waren. En dan zou het bovendien dus ophouden een evangelie te zijn. Maar het gaat er juist om dat de triomfantelijke boodschap van de schrift is, dat waar de mens geen beelddrager Gods is, of zelfs kan zijn, maar waar het de mens slechts het beeld draagt van de aardse mens, daar wordt gezegd dat er nu eindelijk een mens is opgestaan die beelddrager Gods is. Die eeuwig leven heeft ontvangen, die opstond uit de dood en aan wie een eeuwige heerschappij gegeven is, en die dus de vervulling is, de voltooiing is van Gods scheppingswerk, waarover hij al sprak toen hij het had over de schepping van Adam, de mens als zodanig. En dat is van het allergrootste belang om dat te zien. Omdat we daar te maken hebben met een lijn die de hele Bijbel doorloopt. God maar zou een mens maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En God formeerde de mens uit de aardbodem. En wat deed hij dus? Die mens bedoel ik. Die keerde naar de aardbodem weder omdat hij uit de aardbodem genomen was. Want zegt 1 Korinthe 15, de eerste mens is uit de aarde. En is aard, was Adam. En wij hebben dus ook het beeld van de aardse mens gedragen. Het staat er allemaal bij hoor, 1 Korinthe 15. Lees het maar eens na. Want in Adam, en als afstammelingen van Adam, dragen wij niet het beeld van God, maar dragen wij het beeld van Adam. Maar pas als wij tot aanvaarding komen van dit licht, en aanvaarding komen van deze zoon en deze koning, pas dan zullen wij het beeld van de hemelse mens, dat is Christus, gelijkvormig worden. We zullen veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, zegt Romeinen 8. En daarover zegt datzelfde 1 Korinthe 15. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse mens dragen. Want pas als wij deel hebben aan deze Christus, als wij dit licht in onze harten hebben laten schijnen, als wij de openingen opengemaakt hebben, zal ik maar zeggen, hè? Als we de ogen open gedaan hebben, als de oren open gegaan zijn voor het licht en voor het woord van God, als dat licht dus inderdaad in onze harten geschenen heeft, en als dat woord des geloofs in onze harten terecht is gekomen, dan zullen wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. En dan zullen wij pas beelddragers God zijn. Daar gaat het om. Begrijpt u me goed? God zei niet, laat ons een beeld van mij maken. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Waar het erom ging dat een mens beelddrager God zou zijn. En daarom bleek maar één weg open te zijn. De natuurlijke mens droeg het beeld van zijn stamvader Adam, en hij was uit de aarde en de keer tot de aarde weder. Hij is sterfelijk, hij is vergankelijk, hij is verderfelijk. Verwelkelijk, dat is er nog één. Huh? Ja. Maar er staat tegenover dat er één mens was, en dat is de mens bij wie we nu stilstaan. De mens Jezus Christus, onze zaligmaker, is één mens die inderdaad beelddrager Gods geworden is. Dat kon eigenlijk niet, maar zijn naam was dan ook wonderlijk. Het kon eigenlijk niet, maar zijn naam is dan ook Emmanuel. Want God was met ons bij de mens. God zelf namelijk verwekte een mens. En ik geloof al zijn leven dat daarom een mens verwekt wordt via man en vrouw, via twee. Want daardoor was het mogelijk dat God zelf de rol van de vader vervulde. En een vrouw, uiteraard een mens, de rol van de moeder, waardoor iemand geboren zou worden die via zijn vader God was, maar die via zijn moeder mens was. Zodat we dan eindelijk te maken krijgen met een mens die echt een beelddrager Gods is. Ja, zoals mijn zoon van zijn moeder afstamt, en die zeeft van zijn moeder, maar aan de andere kant op zijn vader lijkt. Dat is toch een heel normale zaak? Iets wat ons in de natuur gewoon geïllustreerd wordt. Nou, daar gaat het om. We hebben te maken gekregen met een mens die ook God is. Vandaar dat er uitdrukkelijk gezegd wordt dat de dood hem niet kon houden. Hij was de vorst des levens. Niet van moederszijde, maar wel van vaderszijde. Van moederszijde was hij een mens met zwakheid ontvangen en hij stierf. Of althans, hij kon sterven, maar hij stierf ook daadwerkelijk. Hoe dat nou was, dat hebben we met Pasen dan wel weer over. Hè? Maar het gebeurde in elk geval. Maar de dood kon hem niet houden. En zijn ziel heeft in het dodenrijk geen verderf gezien, omdat hij God was. En waarna hij opstond uit de dood. En het was de mens Jezus van Nazareth die opstond uit de dood als de eersteling van een hele nieuwe orde. Een nieuwe mensheid. Een nieuwe schepping zelfs. Maar hij was de vervulling van Gods plan, wat hij al noemde in Genesis 1. In het laatste pericoop van Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En zo'n mens is er. En het is die mens die voor ons in de eerste plaats leed en stierf natuurlijk. Maar die bovendien voor ons uit de dood opstond en naderde tot God. Inging in het heiligdom. En dat brengt mij bij een ander aspect van het verhaal. Ook een heel, heel duidelijke, heel makkelijk te onthouden ook. Want het is heus niet zo moeilijk vanmiddag. Dus namelijk dit, dat de schrift leert dat wij een hoge priester hebben, maar dat een volk vertegenwoordigd kan worden door een hoge priester, maar de hoge priester moet dan wel zelf uit dat volk genomen zijn. En als de mens een hoge priester nodig heeft, dan kan dat alleen een mens zelf zijn. Alleen een mens vertegenwoordigt de mens. En daar gaat het om, want zegt Hebreeën 5, elke hoge priester wordt genomen uit de mensen, en gesteld bij God, of gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn. En zo was het mogelijk dat de Heer Jezus onze hoge priester werd. In de eerste plaats omdat hij mens was. En dat is niet een verhaal, dat is werkelijk zo. Met een echte stamboom, zal ik maar zeggen, is aantoonbaar, hij was mens. En de andere was dat hij inderdaad tot God kon naderen, omdat hij feitelijk God zelf was en der goddelijke natuur deelachtig, hoe je dat maar zegt. Hij kon dus de mens vertegenwoordigen en bovendien was hij in staat om als enige mens tot God te naderen. En daarom is hij onze hoge priester sterker. Daarom kan hij onze hoge priester zijn en hij is het uiteraard. En sindsdien is de blijdschap inderdaad groot gemaakt. Dat wil zeggen, sindsdien hebben wij iemand die eeuwig leeft en die voor altijd onze hoge priester is en die ons volkomen kan zalig maken. Wel, de geboorte van de Heer Jezus zelf mag dan een betrekkelijk onbelangrijke aangelegenheid zijn, maar het was voorwaarde voor alles wat hij daarna deed. Het werk wat hij daarna voor ons gedaan heeft, berust op deze twee hoedanigheden van onze zaligmaker. Die de kracht van het onvergankelijk leven had ontvangen, maar die aan de andere kant met zwakheid ontvangen was. Iemand die, van wie gezegd wordt dat het geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn, maar zichzelf vernederd heeft en die vervolgens toch weer uitermate verhoogd werd. En dat spreekt ons niet zo erg aan, maar sta er maar eens even bij stil. Dat hij met heerlijkheid ontvangen in de hemel inderdaad gekozen heeft om die weg te gaan, om alles op te geven wat hij had en totaal overnieuw te beginnen. En dat niet alleen, maar overnieuw beginnen op een veel lager niveau, want hij werd namelijk gemaakt minder dan de engelen, staat er. Hij die eerst boven de engelen stond, werd gemaakt minder dan de engelen, een weinig, dat wil zeggen voor korte tijd. Maar niettemin moest hij dat. En daarna moest hij als mens hier op aarde leven in vernedering, terwijl hij ongetwijfeld de mogelijkheid had om van het ene moment op het andere gebruik te maken van zijn goddelijke natuur en te zeggen van, nou, laat, voor mij hoeft het niet meer. En waarom zou hij dat doen? Wel omdat hij mens was. Stel je voor dat hij als mens ook een keer gezegd had, ik zie het hier niet meer zitten. Ik zou het heel goed hebben kunnen begrijpen overigens. Maar hij heeft het niet gedaan, hij is toch zijn weg gegaan. In gehoorzaamheid aan de schrift, van vernedering. Terwijl aan de andere kant hij die ontstellende mogelijkheden had, die hij had als God zelf. Het was de Satan die hem daarin verzocht, indien gij Gods zoon zijt, zeg tegen deze stenen dat ze brood worden, of doe zo zo. Enzovoorts. En dat deed het niet. Hij zei, er staat geschreven. Dat was de enige zekerheid die hij verder in zijn leven als mens had. Er staat geschreven. En hij zag af van zijn godheid. Tot op het laatste moment aan toe, toen de omstanders zeiden, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. En hij deed het niet, want hij was Gods zoon. En daarom was hij degene die deze weg wel zou moeten gaan, omdat er geen andere was. Het is precies zoals het van Mozes staat. Hij keek om zich heen en er was niemand anders. En toen deed Mozes het zelf maar. Hij trad op als de verlosser van zijn volk. En zo was het met de Heer Jezus, die hier in vernedering leefde en om zich heen gekeken heeft en inderdaad met ontferming bewogen was over die mens. Mede omdat hij wist wat in de mens was. Omdat hij zelf mens was bovendien. En heeft de moeite genomen. Ja, ik heb veel te zwakke woorden, ik heb geen sterkere woorden, ik kan dat niet goed zeggen. Maar hij heeft, laat ik dan maar mijn zin afmaken, hij heeft de moeite genomen om deze weg van vernedering te gaan. Dat is veel te zwak uitgedrukt, ik weet het. Maar hij is die weg gegaan. In de eerste plaats een weg van vernedering, een weg van gehoorzaamheid. En vervolgens een weg van dood en bovendien een dood des kruises, staat er. En het is daarom dat God hem uitermate verhoogd heeft. Het is daarom dat deze blijdschap groot gemaakt is. Het is daarom dat het eeuwige koninkrijk tot stand komt. Het is daarom dat sowieso verlossing tot stand kan komen. En wij inderdaad een hoge priester hebben. Die niet door de dood steeds verhinderd wordt te blijven. En wiens werk alle jaren herhaald moet worden omdat zijn werk geen enkel vrucht draagt. Omdat het geen buiten geen oogst oplevert. Maar wij kennen hem die niet alleen uit de stam van Juda is en daarmee de vervuller van de beloften die God aan Juda en het huis van David gedaan heeft. Maar hij is ook degene van wie in Genesis al gesproken werd, de koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek, die vorst en zaligmaker geworden is, omdat hij de weg van gehoorzaamheid en van vernedering gegaan is. Daar staan wij nu bij stil. Het is een plaatje van vernedering, van tederheid misschien. Het is ontroerend, het heeft ook iets romantisch, dat is waar. Maar vergis je niet, want het is het begin van een leven van strijd, van verwerping, van schande die door de Heer gedragen werd, opdat hij ons zou leiden tot heerlijkheid. Van een kribbe, via een nog grotere vernedering, naar het kruis, waar uiteindelijk naar de kroon die hij zelf draagt in verborgenheid, nu nog uiteraard, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden, ook aan ons. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen, tot u kunnen naderen, omdat u ons een weg bereid hebt tot achter het voorhangsel, tot in het heiligdom zelf. En we danken u Vader dat wij deze heiland mogen leren kennen uit uw woord. die zich vernederd heeft. Die vrijwillig al wat hij had aan heerlijkheid heeft opgegeven. En de weg van een dienstknecht gegaan is. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En ons in alles gelijk geworden is. En we danken u, Vader, dat we nu mogen weten dat wij een hoge priester hebben. Die ten volle inzicht heeft in ons, in wat wij meemaken, in onze eigen levens, in onze eigen gedachten, in onze eigen onzekerheden. We danken u, Vader, dat aan de andere kant wij troost mogen putten uit het feit dat ook zijn steun gevonden werd daar waar wij het ook nog steeds vinden, in uw woord. In het woord wat u gesproken hebt, wat onverwelkelijk is. Een woord wat het zaad is van het nieuwe leven, het woord dat het zaad is van de wedergeboorte, van onvergankelijk leven wat u tot stand brengt uit de dood. We danken u, Vader, dat u niet alleen gesproken hebt in de schepping waardoor deze oude wereld tot stand kwam, maar we danken u dat u opnieuw gesproken hebt en daardoor een nieuwe schepping tot stand hebt gebracht in uw woord, namelijk in Christus. Wij danken u, Vader, dat we daar vandaag bij stil mogen staan. We mogen stilstaan bij dat wonder dat God en mens elkaar ontmoeten in de persoon van de Heere Jezus Christus. En we danken u dat wij door hem tot u mogen gaan, dat hij ons voorgegaan is. Dat hij ons bij de hand gevat heeft en ons leidt naar de bestemming die voor ons ook is weggelegd in de hemel zelf. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen niet zelf hoeven te bedenken of niet afhankelijk zijn van eigen filosofie, maar dat we afhankelijk zijn van het woord wat u gesproken hebt. Een woord wat zo duidelijk is over de tegenwoordige positie van Christus en ook onze eigen positie als gelovigen in deze bedeling. We danken u dat we mogen beseffen dat hoewel wij van die heerlijkheid nog steeds niet zien, dat we toch uit uw woord mogen weten dat wij in die heerlijkheid van Christus zullen delen in de toekomst. En dat ons lijden in deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u, Vader, dat we in deze donkere dagen onze blik mogen richten op het licht wat u gegeven hebt. Een licht van de hemel wat schijnt recht in onze harten wanneer wij die daarvoor openstellen. Wij danken u, Vader, dat we dat deze dagen mogen gedenken. En onze blik mogen richten op de toekomst die u door hem en in Christus bepaald hebt. Amen.